Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Mensen die via de livestream meekijken, nu of later. Vanochtend gaan we luisteren naar een preek die Dr. Vody Baugham heeft gegeven 3 jaar geleden in een kerk in Florida, de Coral Ridge. En de officiële titel van deze preek had hij genoemd The Making and Meaning of Marriage. Dat is ook een titel die je kunt terugvinden op YouTube, mocht je in het Engels deze nog eens een keer terug willen luisteren van Dr. Vody Baugham. Een aantal weken geleden heb ik deze preek voor de eerste keer gehoord en het sprak mij enorm aan. En mijn hoop en gebed is ook dat het jullie tot zegen mag zijn. Ik heb 1 toevoeging gemaakt in deze preek. Ik zal dat ook even introduceren met een voetnoot. En dat is gewoon puur ter verduidelijking van een wat lastig woord wat hij gebruikt. Ik heb voor vanochtend de preek een andere titel gegeven, omdat het niet alleen gaat over het huwelijk. Dus in bredere zin heb ik boven de preek gezet, God heeft gezegd. En de inhoud van de preek, ja, ik ga toch maar even een slagje slaan naar onze geloofsbelijdenis, de London Baptist Confession of Faith van 1689... Die heeft een aantal hele mooie artikelen geschreven over de schepping en over het huwelijk. En ik wil een aantal artikelen daarvan even voorlezen. Artikel 4.2 en 4.3 gaat over de schepping. Waar staat, nadat God alle andere schepselen gemaakt had, schiep hij de mens, man en vrouw. Hij schiep hen met weldenkende en onsterfelijke zielen. En maakte hen geschikt tot het leven in harmonie met God, waarvoor zij waren geschapen. Zij werden geschapen naar het beeld van God, met kennis, gerechtigheid en ware heiligheid. De wet van God was in hun harten geschreven en zij hadden de kracht om deze te gehoorzamen. Omdat zij waren overgelaten aan de vrijheid van hun eigen veranderlijke wil, hadden zij wel de mogelijkheid om de wet te overtreden. Naast dat de wet in hun harten geschreven was, ontvingen zij een gebod om niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Zolang zij dit gebod hielden, waren zij gelukkig in hun gemeenschap met God en regeerden zij over de schepselen. Dit stukje ging over de schepping en in artikel 25.1 en 25.2 gaat er een kort stukje over het huwelijk, waar staat: het huwelijk behoort tussen 1 man en 1 vrouw te zijn. Het is niet wettig voor een man om tegelijkertijd meer dan 1 vrouw te hebben, noch voor een vrouw om tegelijkertijd meer dan 1 man te hebben. Het huwelijk is ingesteld voor de wederzijdse hulp van man en vrouw, voor de voortplanting van het menselijk geslacht, zoals God geboden heeft, en ter voorkoming van immoreel gedrag. Wie is Dr. Vody Baugham? Dr. Vody Baugham is een Amerikaanse predikant. Hij is 56 jaar en naast dat hij predikant is, is hij ook auteur en opvoeder. Samen met zijn vrouw heeft hij 9 kinderen en hij is decaan van de theologie van de African University, de Christian University in Lusaka en dat ligt in Zambia. Baugham is reformatorisch in zijn theologie en hij onderschrijft ook de 1689. Dan gaan we nu over naar de preek. Als je je Bijbel bij je hebt, open die dan in Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2. Over de kwestie van culturele apologetiek gesproken en dan specifiek op het gebied van het huwelijk. Ik wil dat we ons vandaag daarop gaan concentreren. Er woedt momenteel een oorlog op de markt van ideeën. En die oorlog woedt op veel fronten. En vandaag staan we stil bij 1 van die fronten en dat is op het front van, nou ja, niet alleen het huwelijk, maar over Bijbels mannelijkheid en vrouwelijkheid en huwelijk. Echt een Bijbels begrip van de mensheid. Wat het betekent om een man of een vrouw te zijn geschapen naar het beeld van God. Of meer fundamenteel is er een discussie over wat het betekent om een man of een vrouw te zijn. Laat dat even een moment bezinken. We gingen van een ruzie over wat acceptabele seksuele praktijken waren, naar een discussie over wie acceptabele huwelijkspartners zijn, naar een discussie over wat mannelijk is en wat vrouwelijk is. Wat een man is en wat een vrouw is. En dat alles raakt de kern van een enkelvoudige, eenvoudige vraag: heeft God gezegd? Want als hij dat niet heeft gedaan, ja, dan staat het ons vrij om die debatten en argumenten te voeren. Maar als God wel heeft gezegd, dan zitten we in de problemen. En ik geloof dat we dat zijn. Ik geloof dat omdat ik geloof wat de Bijbel zegt. En specifiek in de passages die we op het punt staan om te gaan lezen. We beginnen zo meteen bij Genesis hoofdstuk 2 vers 15. In Genesis hoofdstuk 1 zien we die prachtige scheppingsweek. En lezen we wat God daarin deed. In Genesis hoofdstuk 3 komen we al aan bij de zondeval. Maar in Genesis hoofdstuk 2... daar krijgen we een soort van hervertelling van die scheppingsweek. Alleen dan vanuit een ander perspectief. En we gaan echt in op die laatste scheppingsdag, vers 15. En in de eerste 14 versen van Genesis 2 lezen we over dat de mens geschapen is. En dat hij gebracht is naar de Hof van Eden. En daar lezen we nu wat meer bijzonderheden over, vanaf vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Even tot hier. Het is interessant dat voordat we aan de instructie over het huwelijk beginnen, die in vers 18 begint, we de instructie hebben over de boom in de midden van de tuin van Eden. Waarvan de man geboden is om daar niet van te eten. God heeft Adam een wet gegeven. En hij heeft die wet geschreven in zijn hart. En dan heeft hij hem dit specifieke voorschrift gegeven over die boom waarvan hij geboden is om niet te eten. En hij bindt hem aan volmaakte en voortdurende gehoorzaamheid aan dit gebod. En God waarschuwt hem ook dat er iets zal gebeuren als hij dat gebod overtreedt. Want als hij dat gebod overtreedt en hij toch eet van die boom waarvan hem geboden is niet te eten, de dood het gevolg zal zijn. En het is ongelooflijk belangrijk voor ons om te begrijpen, voordat God ons instructies geeft over mannelijkheid en vrouwelijkheid en huwelijk, dat God zijn wet uitlegt, zodat wij begrijpen hoe de dingen werken. En dat is dat God de soevereine schepper is van de wereld en alles wat daarin is. En als soevereine schepper van de wereld en alles wat daarin is, vertelt God ons hoe de dingen zijn, hoe de dingen zullen zijn en wat de dingen zijn. God is degene die de mensheid schept en definieert. God is degene die mannelijkheid en vrouwelijkheid schept en definieert. God is degene die ons vertelt wat een man is en wat een vrouw is. Die vraag stelt hij ons niet en hij geeft ons ook die speelruimte niet. Maar God heeft gezegd. En de gevolgen hiervan zijn erg belangrijk. Want God zegt, op de dag dat je hiervan eet, zul je zeker sterven. Op de dag dat je hiervan eet, zul je de dood brengen, als gevolg van jouw eten. En er is een realiteit in dit opzicht, want de dood is gekomen bij Adam, als gevolg van het eten. Maar er is een ander soort dood gebracht. De geestelijke dood. Deze dood is het die de mens scheidt van God. Deze geestelijke dood die de mens eigenlijk het bevel van God doet negeren. Het is deze geestelijke dood die de mens doet negeren het feit dat God gesproken heeft. Dat God ons een wet heeft gegeven en dat wij gebonden zijn aan die wet. Het is deze geestelijke dood die de mens doet rebelleren tegen God in de definitie van wat het betekent om een man of een vrouw te zijn gemaakt naar het evenbeeld van God. Er was geen vergissing dat deze passages aan elkaar verbonden zijn. En in onze tijd ontvouwt zich dat, en dat zien we. Er was 3 jaar geleden een wetsvoorstel in Canada, wat uiteindelijk ook een wet is geworden. En het is een wet over conversietherapie. Voetnoot, deze methode, deze therapie heeft als doel om de seksuele geaardheid van homoseksuele en biseksuele mensen te veranderen in heteroseksueel. Einde voetnoot. Je zou kunnen denken, nou, dat is Canada, wat heeft dat met ons te maken? Maar je moet begrijpen dat achter deze wet in Canada, dat er een ideologie gebaseerd is op die wet. En dat dat wijd verspreid is in Amerika. En dat soortgelijke wetten ook in Amerika zijn. Ik zal je een stukje van die wet geven. Niet de hele wet. De hele wet verbiedt conversietherapie. Maar ik wil dat je het theologisch uitgangspunt achter die wet begrijpt. En ja, ik zeg theologisch uitgangspunt, omdat achter iedere wet een theologisch uitgangspunt zit. Ik citeer. De wet zou schadelijke praktijken en behandelingen ontmoedigen en veroordelen die gebaseerd zijn op mythen en stereotypen over LHBTQ+ mensen. Deze omvatten mythen en stereotypen dat de seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie van LHBTQ+ mensen ongewenste omstandigheden zijn die veranderd kunnen of zouden moeten worden. Mythen en stereotypen. Naar welke mythe verwijst deze Canadese wet? Nou, bijvoorbeeld de mythe van heteronormativiteit. Specifiek de mythe van heteronormativiteit. Goed, als je de laatste paar jaar geen genderstudies hebt gevolgd, dan kun je misschien afvragen, wat is heteronormativiteit? Het is het idee dat mensen normaal gezien heteroseksueel zouden moeten zijn. En dat wordt nu gebracht als een mythe. Of de mythe van cisgender. Dat mensen die in mannelijke lichamen geboren worden mannen zijn. En mensen die in vrouwelijke lichamen geboren worden vrouwen zijn. Ongeacht wat we denken over die lichamen of wat je met die lichamen doet. Dat je niet kunt veranderen dat wat God geschapen heeft. En dat wordt nu gebracht als mythe. En niet zomaar als mythe, nee, als gevaarlijke mythe. Die vervangen zijn door wetenschappelijke waarheden die ons nu moeten regeren, nu we meer verlicht zijn. Genesis 2, vers 15, 16 en 17, wat we net hebben gelezen, geven ons de basis, het kader. En nu komen we aan bij vers 18, waar we de kwestie en de vraag krijgen over het huwelijk. Ook zei de Heere God, vers 18, ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Dit is een zeer belangrijke uitspraak, want God zegt hier dat iets niet goed is. Maar hij zegt dit voor de zondeval. Ofwel betekent het dat er zonde was voor de zondeval, of dat deze uitspraak, het is niet goed, niet zozeer verwijst naar iets wat zondig is. En dat er geen zonde is voor de zondeval, dat lezen we bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 5, waarin staat dat de mens, de man, de zonde de wereld in heeft gebracht en door de zonde de dood. Dus er is geen zonde voor de zondeval. Dus wanneer God zegt dat het niet goed is dat de mens alleen is, betekent dat niet dat het niet goed is in morele of ethische zin, dat iets niet rechtvaardig is. Maar hij bedoelt daarmee dat het niet een voordeligste situatie is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Nu is dit interessant. En iedereen die dit leest, specifiek de lezer in de Hebreeuwse Bijbel, die in Genesis hoofdstuk 1 dat patroon iedere keer weer opnieuw ziet. God zegt, laat er zijn En er was, het was goed. Laat er zijn en er was, het was goed. Laat er zijn en er was, het was goed. Laat er zijn en er was, het was goed. Laat er zijn en er was, het was goed. Zeer goed, geeft de Bijbel aan. Zeer goed. Dus in hoofdstuk 1 zien we dat ritme en dat patroon iedere keer weer. En nu in hoofdstuk 2, wanneer God zegt dat iets niet goed is, zouden eigenlijk onze oren geprikkeld moeten worden. Waarom is het niet goed? Nou, het is niet goed omdat de mens alleen is. In Genesis hoofdstuk 1, vers 26 staat dat de mens is gemaakt naar het beeld van God. Die zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Laten wij, Vader, Zoon en Heilige Geest, mensen maken naar ons beeld. De drie-eenheid van God, die altijd in perfecte eenheid en harmonie heeft bestaan in die drie-eenheid, in die Godheid. Deze God in drie personen, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God de Zoon, eeuwig verwekt uit de Vader en God de Heilige Geest, eeuwig voortbestaan uit de Zoon en uit de Vader. Maakt de mens naar zijn beeld. Deze drie-eenheid van God maakt de mens naar zijn beeld en nu is de mens alleen. En het is niet goed. Dus, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest maakt de mens naar zijn beeld en neemt uit de man, uit de rib van de man, neemt hij de vrouw, voortgekomen uit de man. En door de gemeenschap tussen man en vrouw komen kinderen, zodat de drie-enige God de mens maakt naar zijn drie-enig beeld. Dit is een theologische uitspraak. Het is niet goed dat de mens alleen is. En dus zal ik hem een helper maken die bij hem past. Nu waren de dieren er. Dus in die zin was Adam niet helemaal alleen. Hij was niet het enige levende wezen wat geschapen was. Er waren andere levende wezens die geschapen werden. Maar hier is het probleem en dat staat in vers 19. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Dus hier zijn die levende wezens en hij gaf ze een naam. Zo gaf Adam, vers 20, namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. God zegt niet dat er niets anders is voor de mens waar hij van kan profiteren. Maar specifiek hier gaat het om een gemeenschap die theologische betekenis heeft. We lezen verder in vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Er zijn veel waarheden die uit deze tekst voortkomen. Omwille van de tijd laat me er een paar noemen. Waarheid nummer 1. God heeft het huwelijk ontworpen, niet de mens. Het huwelijk was Gods idee, niet dat van een mens. Adam kwam niet naar God toe en zei, God, ik heb een idee, waarom maakt u voor mij geen... Nee, zo ging het niet. God zei, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. De mens weet niet eens dat hij alleen is. Hoe weet Adam wat alleen is? Hij werd door de hand van God gemaakt en hij wandelde met God in de koelte van de dag. Wat weet hij nou van alleen? Wat weet hij nou van behoefte? Dit soort concepten, daar was hij zich niet van bewust. God heeft hem bewust gemaakt van het feit dat hij alleen is. En God heeft hem bewust gemaakt van het feit dat hij behoefte heeft. Hoe? Door Adam de dieren te laten benoemen en te laten zien dat er geen deel is wat bij hem past. Het huwelijk is Gods idee, niet dat van een mens. En om dat heel duidelijk te maken, brengt God Adam in een diepe slaap, zodat Adam daar ook helemaal niets mee te maken heeft. Hij kan er geen credits voor opeisen en hij zal het ook zeker niet kunnen verpesten. Kun je dat argument van Adam al horen? Kijk Eva, ik herinner me nog de dag dat God en ik jou maakten. Nee, Adam sliep. Het huwelijk is Gods idee. Maar niet alleen dat. God heeft het huwelijk ook haar doel gegeven. Of beter gezegd, haar doelen. Het principe hiervan is voortplanting. God heeft de mens geboden: wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en onderhoud de aarde. Er zijn veel dingen die Adam had kunnen doen zonder dat Eva er was. Maar vermenigvuldigen was daar niet één van. Wat betekent dat? Nou, omdat God het huwelijk haar doel heeft gegeven, is het voornaamste doel daarvan voortplanting. Maar God geeft het huwelijk ook haar ontwerp in relatie tussen man en vrouw. De twee delen van de mensheid die bij elkaar horen. Mannen en vrouwen. Ontworpen voor elkaar. Ontworpen door God. Ontworpen voor Gods glorie. We kunnen het huwelijk niet herdefiniëren. En ik weet wat je hier zegt, toch? We kunnen het huwelijk niet herdefiniëren, maar hebben we dat niet inmiddels al gedaan? Nee, we hebben het huwelijk geen nieuwe definitie gegeven, maar we hebben de God die het huwelijk heeft ontworpen wel gelasterd. Maar we hebben het huwelijk niet een nieuwe definitie gegeven. Er is hier nog een ander stuk. Omdat in deze oorlog tegen mannelijkheid en vrouwelijkheid in het huwelijk ook de oorlog is tegen mannelijk leiderschap. Wat opnieuw een aanval is tegen de God van de Bijbel. De vrouw is na de man gemaakt. Mannelijk leiderschap. De vrouw is naar de man gebracht. Mannelijk leiderschap. De vrouw is voor de man gemaakt. Mannelijk leiderschap. De vrouw heeft een naam gekregen door de man. Twee keer. Eén keer in Genesis hoofdstuk 2, één keer in Genesis hoofdstuk 3. Mannelijk leiderschap. En als dat nog niet genoeg is, in Romeinen hoofdstuk 5 zegt de Bijbel dat niet de zonde door één koppel de wereld in is gekomen, maar door één man. Waarom? Mannelijk leiderschap. En verantwoordelijkheid. Vanwege dit mannelijk leiderschap. Opnieuw, wanneer we deze tekst lezen en we de vraag stellen, heeft God gezegd? Dan is het antwoord duidelijk ja. En ik hoor de argumenten al komen. Ja, je zegt dat, maar is dat niet waarom al die gruweldaden tegen vrouwen hebben plaatsgevonden? Door dit absurde en verouderde idee? Nee. Lees maar met me mee, vers 23. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Dit is een idee van volledige gelijkheid. Zij is mij. Zij is hetzelfde als wat ik ben. Zij komt uit mij. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Gelijkwaardiger dan dat kun je niet worden. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Hier is de grote ironie en de hele oorlog tegen het mannelijk leiderschap. Dit is wat feministen niet hebben erkend en waarvan ze hopen dat je ze ook niet zult beseffen. Vrouwen in de christelijke wereld waar de Bijbel wortel heeft geschoten en de cultuur gevormd heeft, zijn de meest vrije, meest welvarende en meest beschermde vrouwen ter wereld. Wil je zien hoe vrouwen worden misbruikt? Vrouwelijke besnijdenis gebeurt niet in delen van de wereld waar de reformatie haar invloed heeft gehad. Vrouwen werden niet neergezet op brandstapels van hun echtgenoten in een christelijke wereld die deze tekst geloofde. Wat me brengt bij de grote ironie van deze hele oorlog tegen het woord van God. Niets wordt er beter van. Niets wordt er beter van. En erger nog, we zien in hoofdstuk 5 van Efeze bijvoorbeeld, dat het huwelijk niet alleen is voor de voortplanting en dat het niet alleen is voor heiliging, deze rechtvaardige uitlaatklep voor menselijke seksuele verlangens, maar het is ook voor illustratie. Dit mooie beeld van de relatie tussen Jezus Christus en zijn bruid, de kerk. Jezus Christus die ons een beeld geeft van wat echt mannelijk leiderschap en huwelijk zou moeten zijn. Wanneer hij zijn leven neerlegt voor zijn bruid. Wanneer hij de zonde van zijn volk op zich neemt. En het lijden van de straf die aan die zonde verbonden is. Zodat hun zondigheid aan hem kan worden toegerekend en zijn gerechtigheid aan hen kan worden toegerekend. Zodat in deze dubbele toekenning hij de zonde kan verzoenen en hen kan redden van hun zonde. Hen toegang kan geven tot de eeuwigheid met de drie-eenheid van God en zijn perfecte eenheid. Christus stierf voor de zonde. Eens en voor altijd. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Om ons bij God terug te brengen. God maakte hem die geen zonde kende tot zonde voor ons. Zodat wij de gerechtigheid van God in hem zouden kunnen worden. Dit is wat het huwelijk is. Het is een afbeelding daarvan. Wat betekent dat wanneer we oorlog voeren tegen Genesis hoofdstuk 2, we eigenlijk oorlog voeren tegen het evangelie. En hier is de grote ironie. De mens eet van de verboden vrucht, van de verboden boom. Hij raakt gescheiden van God en verdient nu de dood, de hel en het graf. En zijn enige hoop is dat God hem genadig zal zijn en hem een redder zal sturen. En toch gaat de gevallen mens ten strijde tegen degene, met een hoofdletter, die een weg naar verlossing heeft verschaft. Ik kom niet op tegen dit soort woke-tyrannie in het gebied van mannelijkheid en vrouwelijkheid en huwelijk, omdat ik wil dat mijn definities de definities zijn. Ik ga ten strijde tegen deze woke-tyrannie nummer 1, omdat er een God is die de wereld geschapen heeft. En hij heeft gesproken. En gevallen mensen, die krijgen niet het recht om het niet eens te zijn met de God die gesproken heeft. En ik ga ten strijde tegen deze woke-tyrannie, omdat nummer 2... ik gevallen mensen genoeg lief heb om hen de waarheid te vertellen. Er is een God. Hij heeft gesproken. Hij schiep de mens naar zijn beeld. Hij schiep hem mannelijk en vrouwelijk. En hij gaf ons de schoonheid van die huwelijksrelatie als een levend en ademend beeld van de gemeenschap binnen die Godheid. En van de relatie tussen Christus en zijn bruid, waar hij zijn leven voor heeft neergelegd. Mogen God ons genade schenken om deze waarheid te geloven, deze waarheid te verkondigen en deze waarheid te weerspiegelen, zodat een wereld, een verloren en stervende wereld, dit kan horen. Vlucht voor de zonde en vind verlossing in Christus. Laten we bidden. Genadige God, onze Vader, we danken u dat u ons niet heeft achtergelaten om doelloos in het donker te dwalen, maar we danken u dat u ons door uw genade uw woord hebt gegeven, zodat we kunnen weten wie u bent en wie wij zijn in dit licht daarvan. Geef ons door uw genade dat, terwijl onze wereld in oorlog is met uw woord, we stevig daarop kunnen staan. Dat we niet zullen wankelen in onze grootste nood en geef dat in alles wat we doen en zeggen, Christus verheerlijkt zal worden. We bidden dit en vragen het in zijn naam en om zijn wil. Amen.